Goedemorgen. U bent een God die leven geeft. U bent een God vol van liefde. U zendt vanmorgen al oude woorden die genezen, die vertroosten. U bent mijn en onze God en Here. En de welbekende woorden gaan we eerst eens beluisteren. Luister naar de woorden die zo meteen klinken in het zingen. En je kent het lied misschien wel. Maar laat de woorden zingend naar je toe komen. Neur je desnoods mee. Maar deze albekende woorden, dacht ik, mag je nieuw horen. En nieuw horen is dan dat ze hier binnenkomen. Dat ze een snaar raken. Dat ze je in beweging zetten. En dat is mijn gebed. Bij deze woorden van gebed. En we gaan er naar luisteren. lezen al oude woorden. In vele talen. Gezongen, gebeden. In vele talen nu nog gezongen en gebeden. En vanmorgen dacht ik, heb je herinnering bij die woorden? Misschien voor jongeren iets minder dan voor ouderen. Want ik ontdekte eigenlijk dat Shanna dit gebed niet meer kent. Maar als je aan ouderen denkt, werd het vroeger aan tafel gebeden. Veel meer, of op school gebeden, dat weet ik ook nog. Je werd er eigenlijk mee opgevoed. Je hebt herinnering bij dit gebed. En Jezus leert zijn leerlingen dit gebed op het moment dat ze naar hem toekomen. Ze zijn met hem mee in gebed en zijn leerlingen stellen de vraag, Heer, leer ons bidden. Toen dacht ik, hoe komen zij tot die vraag? Heer, leer ons bidden. Hoe kom je zelf tot zo'n vraag? Ik denk en ik geloof, zij hebben in Jezus' gebed iets gezien wat ze niet kenden. Een andere gezindheid, een andere gerichtheid, een andere manier van leven wat wakker werd geroepen. Heer, leer dat ons ook. Want zo willen wij ook leven. Want hij had een leer van gezag. En dan denk ik voor vanmorgen, is dat ook mijn gebed? Is dat ook jouw gebed en ons gebed? Leer ons bidden, Heer. Durven ons gebedsleven eens te bezien. Niet zeggen het is wel goed. Er is altijd mogelijkheid tot ontwikkeling en lering in het Koninkrijk van God. En mijn gebed is, blaas het dan met uw geest aan. Deze aloude woorden, soms overbekend in klank, nieuw binnenkomend hier van binnen. Zodat die woorden aanzetten tot doen, tot leven, tot praktisch leven. Het gebed is geen liturgie, zo heeft de Heer het niet gegeven. En soms heeft het een neiging gehad om een liturgie, denk ik, te worden. Het gebed, las ik, is een meesterwerk van spiritualiteit. Een meesterwerk van spiritualiteit, want het is een koninkrijksgebed. Het is gericht niet op een situatie, op Gods koninkrijk. Gods koninkrijk in ons, Gods koninkrijk wat komende is. En die tijd is nabij, mensen. Dus koninkrijksbidders heeft de Heer nodig in deze tijd. En wil je meebidden in dit koninkrijk, dan zegt Benedictus, een aloude monnik, zegt al iets heel moois over het Onze Vader. Het Onze Vader projecteert niet een beeld vanuit de mensenwereld naar de hemel, maar houdt ons vanuit de hemel, vanuit onze Heer voor, waartoe wij als mensen moeten en kunnen uitgroeien. Het houdt ons vanuit die hemel voor hoe wij kunnen uitgroeien, hoe we kunnen bloeien, hoe het plan van God in ons leven verder zichtbaar wordt in wat we doen. In hier het gemeente zijn, en dat is mooi. Dat is wauw, niet voor onszelf. Natuurlijk worden we er uiteindelijk ook beter op en word je er mooier, helderder, transparanter van. Maar het is voor dat koninkrijk. Het is voor hem dat zijn koninkrijk baanbreekt in ons leven. En die tijd, hebben we gisteren gehoord, is nu nabij. En vanmorgen lezen we hem dan vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. En die mag erop, dus je hoeft hem niet op te zoeken, je kan hem zo meelezen. Mede omdat die nieuwe vertaling het soms net even anders zegt. En dan ook even net anders kan binnenkomen. Jezus zegt in Matteüs 6, vers 6 tot 13. Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe je deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt. En hij zal jou belonen. Als je bidt, moet je niet steeds maar door blijven praten. Dat doen de mensen die andere goden vereren. Zij denken, hoe meer ik praat, hoe beter God luistert. Dat moeten jullie dus niet doen. Want je Vader, want jouw Vader weet al lang wat jij nodig hebt. Dat weet hij al voordat jij het gevraagd hebt. Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden. Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. En laat op aarde uw wil worden gedaan, zoals ook in de hemel gebeurt. Geef ons dan heden het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat wij fout hebben gedaan. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen. En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent de koning. U regeert met grote macht. Voor altijd. Amen. Ja, amen. Op de kringen hebben we het over bidden onder andere gehad. En zijn we tot de conclusie gekomen, bidden is contact. Is relatie met onze Heer. Bidden is eigenlijk niet constant jezelf horen spreken. Maar eigenlijk kom je in het bidden als je spreekt tot een zwijgen waarin je God werkelijk hoort spreken in je hart. Dat het je raakt. Dat het je beweegt. Dat het je aanzet in je doen. En het Onze Vader is een oefenmodel, is een vorm, is iets wat je kan gebruiken. Maar voordat Jezus zegt, bid met deze woorden, zegt hij iets daarvoor. Je mag erop, Martina. Als je gaat bidden, ga dan je huis in, doe je deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. En je Vader ziet wat je nodig hebt. En als je bidt, moet je niet de hele tijd door blijven praten. Want hij weet allang wat je nodig hebt, voordat jij het gevraagd hebt. Wat een vader, hè, hebben wij in die hemel. Wat een vader. Hij weet wat wij nodig hebben, voor we het hebben gevraagd. En Jezus begint zo simpel, hè. Ga je huis binnen en doe je deur dicht. Nou, dat is makkelijk, toch? Soms niet, soms wel. Soms is het een goede toets. Ga ik mijn huis nog echt binnen? Mijn huis, mijn hart, mijn binnenkamer in? En doe ik mijn deuren dicht? Kennen we die tijd van concentratie nog met de Heer? Met het zoeken in zijn koninkrijk? Of is er altijd drukte? En de drukte, ik had het gisteren met iemand over, de drukte kan een soort status worden. Waarin je niet meer tijd hebt om met de wezenlijke dingen van God bezig te zijn. Want die drukte eist zijn tijd. En in dat perspectief las ik iets over de tijd wat mij raakte. Toen ik bezig was in de tijd, en dan heb ik het soms ook druk, en dan ga ik ook mee in al die bewegingen. Toen las ik, zie je tijd positief. Klaag niet dat je geen tijd hebt, want tijd is geschonken tijd. Ga zorgvuldig met je tijd om. Laat hem stromen. Neem hem waar. Voel zijn geheim en je zult merken, er is genoeg tijd. Het komt erop aan hoe we de tijd zien. Hoe ik met mijn tijd omga om die binnenkamer binnen te gaan. En om echt mijn deur te sluiten en met de Heer in contact kom. En de tijd is nabij, hebben we gisteren gehoord. Maar dat zevende zegel begint ook met een half uur stilte. De tijd is nabij om dat te oefenen. Stilte in je binnenkamer, tot rust komen bij hem en hem werkelijk hier van binnen horen spreken. Dat is een geheimenis. Dat zet aan tot beweging en tot doen van uw woorden. En ik vond het ook wel leuk vertaald, zoals de nieuwe vertaling zegt, je moet niet steeds blijven praten. Ik vond hem wel grappig in mijn gebed. Want ja, het ratelt soms maar door. Je moet niet steeds blijven praten. Durf je tot zwijgen te komen en tot stilte? En dat is soms ook een beetje eng. Want stilte, ja, wat doe je dan? Zit je op je stoel? Gebeurt er niks? Nou, dan ga ik maar een kopje koffie pakken of zie ik mijn messages. Echt stil durven worden en zwijgen. Totdat je God van binnen hoort. Het is luistertijd. Luistertijd, zo van belang. En je kan het niet maken. En je kan het niet in een vormpje gooien. Het is een innerlijk proces in je. En dat is een mooi proces, mensen. En ik wil het aanwakkeren om dat op gang te houden of weer aan te blazen van binnenuit in jezelf. Want God spreekt en doet zich horen. En ik zei al, dan voegt hij er heel wat moois aan toe. Want jouw Vader, God de Vader in de hemel, weet wat jullie nodig hebben. Dat is een troost in elke situatie. In verdrukking, in pijn, soms in moeite en lijden waar we doorheen gaan. Heer, u weet wat ik nodig heb. Oké, ik weet ook wel wat ik nodig heb. Jullie ook soms? heb ik mijn verlanglijstje wel klaar. Een beetje rust, een beetje ruimte. Het lijken ook allemaal dingen van het koninkrijk wat ik dan bid, hè? Ik wil ruimte, ik verlang naar rust, ik wil u ervaren. En soms zegt de Heer tegen mij, ja, maar ik geef je nu inzicht, want dat is wat jij nodig hebt. En dat is ook weer niet te maken. Dat is, Heer, wat vindt u wat ik nodig heb in deze situatie? En wat gaat er van u naar mij uit? Durf dat te bidden, deze week. Vraag de Heer eens wat je nodig hebt. En laat je verrassen door zijn antwoorden. En dan zijn we bij het Onze Vader aangekomen. Het Onze Vader heeft eigenlijk 6 bedes. Het start met 3 bedes. En die zijn de ons voor de Vader. En de laatste 3 bedes zijn voor de bidder. En de eerste 3 mogen erop. Onze Vader in de hemel. En het gaat dus niet over onszelf, maar over hem. Uw naam worden geheiligd. Dat is de oude vertaling. En in de nieuwe staat laat iedereen u eren. Uw koninkrijk komen. Heer, laat uw nieuwe wereld komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op deze aarde. En dan komt het gebed voor de bidder. 3 keer mag dit door, Martien. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons het eten wat we nodig hebben. En vergeef ons onze schulden of onze fouten of onze missers, gelijk ook wij dat doen voor anderen. En leid ons niet in de verzoeking. Help ons om niets tegen u te kiezen. En bescherm ons of verlos ons van de macht van het kwaad. Mag die eraf 3 bedes, daar start het mee voor de Vader. En toen dacht ik, als ik mijn gebed start, start ik vaak met ik. Gewoon maar eerlijk. En dit gebed leert Jezus ons, het start met onze Vader. Onze Vader die in de hemel zij, daarbij staat niet ik en mijn verlangens en mijn hoop op dat moment centraal, maar uw hoop, uw verlangens, waar u mee bezig bent, voor mij en voor ons als gemeente. Maar daar start hij dan, onze Vader. En vorige week sprak me dat aan in het woord, dat Jezus dan bij ze komt en dan gaat hij over het koninkrijk van God met ze praten. Hij gaat niet met ze praten over alle dingen die lastig zijn, moeilijk. Hij praat over het koninkrijk van God, met zijn leerlingen. En dat trof me dat ik dacht, ja, daar wil u met mij over praten. Niet altijd de sores en de moeite en waar ik doorheen moet komen. U wil over dat koninkrijk hebben. Hoe dat dieper en verder kan doorbreken in mijn leven en in ons als gemeente. In ons samen. Onze Vader, dat verbreedde mijn blik. Ik kwam eigenlijk uit mijn eigen prutje en kom in een ruimte waar je dan meebidt in het geheel. Waarin vele bidders zijn en waarin bidders nodig zijn in deze tijd. Bidders in de belofte, bidders in die profetieën die we gisteren gehoord hebben, die mogen nabij komen voor nu. En voor Vader staat hier Abba. En dan moet je weten, dat is leuk om te weten, Abba gebruikt gewoon volwassenen naar zijn vader. Dus ik zou tegen mijn vader Abba zeggen in die tijd, als volwassenen. Dus niet als kind. Het wordt op een volwassen manier gebruikt. En dat verlangt de Vader. Volwassen met hem in de omgang. En Vader is een heel mooi beeld van papa. Van hij zorgt voor ons. Hij legt een arm om ons heen en hij is bij ons. En tuurlijk, zo is hij. En soms is dat nog nodig. In bepaalde fases van ons leven hebben we dat hard nodig. En dan doet hij dat ook. Maar hij vraagt ook, wil je omgaan met mij als vader? Als een vader, volwassen. Wil je me zo zien? En ook dit gebed zien. Een koninkrijksgebed op mijn koninkrijk wat komt. En ik las dan, het is een gebed in het koninkrijk. Om met Gods hulp, met geesteshulp, met Jezus hulp, dat stukje aarde nu dichtbij of veraf meer hemel te laten worden. Toen dacht ik, wauw, dat wil ik. En dat lukt me niet altijd. En ik struikel nog en het gaat soms nog mis, maar ik dacht, wauw, dit is het. Dat stukje aarde dichtbij wat je tegenkomt. In je gezin, op je werk, in contacten. Dat wil ik meer en meer hemel laten worden. In hoe ik denk, in wie ik ben, in hoe ik reageer. Ik hoop dat jij dat ook hebt. Wauw. Dat is wat ik verlang, dat is wat ik wil. En dan niet naar al die missers kijken alsjeblieft. Gisteren zei Kees het ook. We maken nog missers en het gaat nog mis. Maar kom weer in mijn koninkrijk. Kom daar mee in dit verlangen. En ga het verlangen bij elkaar zien. Want ik denk, we zitten hier met z'n allen. En we zitten hier met dit verlangen. We hebben u lief. En dit is wat we willen. Uw koninkrijk. Uw hemel. Dichtbij de kleine stukjes op aarde waar we nu leven. Het gebed richt je dus op de hemel, het in de hemel zijn. En als je God ziet als de Vader, de Schepper, de Vermeerder, de Bedenker van dit plan. Hij is de Vader van alle volken, staat er. En hij is zo groot. Hij is veel groter dan we nog beseffen. Maar wat is het toch prachtig mooi dat hij ons door onze Heer Jezus Christus en door zijn geest hebben we laten kennen, dichtbij. Zijn wezen wil laten kennen wie hij is voor zijn volk, voor ons als gemeente, voor ons als gezinnen en voor ons als mensen. Het trekt je binnen in zijn hemel en uit je kleine sorissen. En dan wil je steeds meer zijn in dat licht, in dat perspectief, in die ruimte. Juist ook in die momenten dat al dat andere om aandacht dringt. En ik dacht, het is eigenlijk een beweging van je ziel. Een beweging van je ziel die je in alle tijdsfases van je leven tegenkomt, of je nu jong bent of oud. De beweging van je ziel in die hemel, om bij hem te verkeren, om daar vanuit de dingen te zien, te bezien, te reageren, alles daar vandaan. En in elke fase van je leven kom je tegen. Beperking kom je tegen, vijanden kom je tegen, woestijnen. Maar dat proces mag steeds dieper en dieper, zodat we steeds dichter bij hem in die hemel zijn. Want in die hemel is onze Vader. En dan wordt er uitgebeden, uw naam wordt geheiligd. Laat iedereen u eren, lazen we net in die nieuwe vertaling. Nou, dan ga ik toch voor de overtaling. Laat uw naam worden geheiligd. En toen dacht ik, wat is dat voor mijn leven? Dat kunnen van die woorden. Laat uw naam, dan ga ik denken, uw naam. Wat is uw naam? Het is uw wezen. Uw gezindheid. Dat wat in u is, waar we zoveel over hebben uitgezongen wie God is. Laat dat worden geheiligd in mijn leven. Heer, dat ik in wat ik denk, wat ik doe, wat ik overleg. Dat ik daar dus steeds meer rekening houd. Of nee, niet rekening, dat ik daarbij uw naam hoog houd. Uw naam vanuit dat perspectief. De dingen steeds meer gaan doen, gaan denken. En dat is geen automatische piloot. Dat zijn processen in je hart en in je leven. Die je dan als je je deur sluit in je innerlijk met hem kan overleggen. Je heiligt zijn naam. Dus je maakt als het ware ruimte voor zijn naam. Voor zijn aanwezigheid, voor zijn klimaat. En wat is er mooier dat we dat met elkaar kunnen doen. Voor jezelf. Voor je gezin, maar ook voor de contacten. Heilig zijn naam. In je contacten, in de onderlinge samenwerkingen die we met elkaar hebben. Heilig zijn naam. En als ik zijn naam heilig, dan komt er als vanzelf bij. Heer, dan wil ik breken met alles wat onheilig is. Onzuiver, traag, alles wat me daarvan daan houdt. Verlos mij van die macht van het kwaad. En Heer, ik wil uw naam dieper heiligen. Zodat de tweede gebeden, die krijgt daar een gevolg op. Laat uw koninkrijk komen. Nieuwe vertaling, laat die nieuwe wereld komen. Er staat laat. Ja, laat uw koninkrijk komen. Bam, lekker zitten. Dat is zo vertaald inmiddels, maar je mag het lezen. Uw koninkrijk komt. Uw nieuwe wereld is komende. Geloof je het? Kan je er iets bij voorstellen? Kan je er iets van zien? Kan je het wakker roepen in jezelf? En wanneer ik het heel goed kan wakker roepen, is als we die liederen zingen. Die liederen waar dat heen gaat. Dat alles geheeld en opgericht is. Dat alles hersteld wordt. En dat u helemaal openbaar komt in ons. En als ik dat zing, dan zie ik dat. En dan geloof ik dat voor mijn leven. En dan geloof ik dat voor ons als gemeente en als mensheid. Dat u dat verder gaat doen. En dat wij die tijd, dat koninkrijk kunnen bespoedigen. En dat roept weer een wauw op, dat ik denk, dat is wat ik wil. Uw tijd bespoedigen. Daarin meegaan, in die gedachten, in die lijnen. En waar het me niet lukt, vergeef dan mijn schuld. Laat uw koninkrijk komen. En Stefan, ja, wat het al. Dan zijn er mogelijkheden. En geen onmogelijkheden hebben we geschort. Mogelijkheden dat het koninkrijk komt in ons als gemeente. Laat dat herstel verder doorbreken. En dat ontroert me dan als dat dichtbij komt. Soms is het ook wel zo, Heer, gaat dat echt lukken? Moet u ons nou zien prutsen? Ze moeten mij zien prutsen. Heb je dat nooit? Vast. En toch, als ik dan weer zo'n woord hoor, dan denk ik, nee, ik wil niet in dat gepruts blijven zitten. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil worden gedaan. Daarin wil ik mee en dat wil ik zien in mezelf en in elkaar. Het gaat voorbij aan het onmogelijke en het maakt het mogelijk voor jou en voor mij. Er komt voor mij wel iets speciaals bij. Ik wil die tijd bespoedigen. Ik wil erin meegaan. Ik wil erin meedoen. Maar ik verlang ook heel veel van u, Vader. En ik verwacht ook heel veel van u. Dat u daarin nog iets speciaals gaat doen. En daarin wil ik meebidden. Uitzien naar wat het is, dat weet ik niet. In de tijd dat Jezus werd geboren, deed u ook iets heel speciaals. Dat heeft Kees een keer geschilderd en dat raakte mij. Dat ik dacht, in deze tijd gaat u nog iets heel speciaals doen. En dan komt uw koninkrijk en dan breekt het baan en gaat dat zevende zegel helemaal open. En dan wordt dat koninkrijk komen gevolgd door een zinnetje. Laat uw wil worden gedaan. Gelijk in de hemel, waar het al gebeurt, zo ook, hier op aard. Ja, wat is dan Gods wil, hè? Dat is ook zo'n begrip. Wat is Gods wil? Kennen we altijd Gods wil? Ik denk dat ik hem soms ken, maar dat het niet helemaal zo is. Gods wil. Toen ik daarover nadacht, dan kom je eigenlijk vanzelf in het lijden van Jezus. We zien in Jezus' leven dat hij alle keuzes maakt voor de Vader. Maar in het diepste van zijn lijden, daar op Gethsemane, hij komt tot dat gebed in de diepste verzoeking. Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het zet iets opzij van zijn eigen wil. Naar de wil van de Vader, met de liefde voor dat plan van de Vader, met de liefde voor de mensheid om het totaal te verlossen. Dat gaat boven zijn eigen wil op dat moment uit. En dan denk ik, dat wil ik ook nog meer. Laat uw wil geschieden. En dat is dan niet altijd gunstig voor mezelf. Dat is niet altijd plusjes achter je eigen naam. Laat uw wil worden geschieden. Vanuit een diep liefdesverlangen voor uw plan en voor uw Vader en voor u, Heer Jezus. Weet je, dan heb ik gemerkt dat Gods wil soms voorbij gaat aan wat ik wil. Is het niet vaak zo dat we nog heel goed weten wat we willen? Mijn wil, dit is goed, deze keuze voor mezelf en dit en dat. Nou, ik hoef ze niet in te vullen, die kennen we allemaal zelf, denk ik. Als je gaat bidden... Vanuit laat uw wil worden gedaan, dan gaat dat voorbij aan mijn eigen wilsreactie. En komt er tot een andere keuzes in kleine situaties, waar ik kies voor uw wil, voor uw gezindheid, voor uw liefde. En dat is mijn verlangen, dat dat in onze daden en doen nog meer praktisch wordt. Met de bede, Heer, helpt u ons daarbij. En na die drie bedes komen er drie bedes voor ons. Nou, dat is toch fijn. Drie bedes die we nodig hebben. En met Martina mag weer op. Geef ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden of wat we fout hebben gedaan of onze missers. Gelijk ook wij die ander vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die boze. Brood. Nou, dat is makkelijk, hè? Brood is om te eten. Brood is woord, dat weten we allemaal. We weten wat het is, woord. En toen ik erover nadacht, toen dacht ik aan het volk wat uittrekt. Naar dat beloofde land. Elke dag hebben ze manna. elke dag hetzelfde manna. En dan gaan ze klagen. Ik krijg elke dag mijn brood. En ik dacht, het is soms niet eens klagen, maar wat is dat klagende werking? Is dat dat brood me niet meer raakt. Als die woorden van God ons niet meer raken en bewegen, ja, dan worden we lam. Dan wordt het mat in ons leven. Dus mijn vraag is, raken de woorden die ik hoor nu, die ik zelf lees, die ik zing, raken me ze nog hier van binnen? En als ik merk dat dat niet zo is, is het dan wel goed, want het is dit periode van mijn leven en ik zit een beetje vol? Of komt er dat gebed op, Heer, dit is toch niet wat u wilt? Ik wil me laten raken door u. Dat gaat van u uit, dat gaat van uw geest en uw woord. En dat is er. Ik verlang daarnaar en ik geloof op zo'n verlangensgebed komt de Heer. Deze tijd wil een tijd zijn van volheid aan zorgen, aan dingen die jezelf hier volmaken. Maar eigenlijk maakt het je leeg, want het woord raakt je niet meer door de volheid die hier is. En dan is het zo, Heer, hoe kan ik dat brood weer tot me nemen? Hier van binnen, me innerlijk laten raken, zodat het me beweegt. En kan ik het brood ook aanreiken aan jullie? Kan je brood aanreiken aan je man, aan je vrouw, aan het gemeentelid wat je tegenkomt? En weet je, dan bedoel ik niet dat je ze met bijbelteksten overspoelt, hè? Dan bedoel ik dat je er bent. Soms is dat gewoon, las ik, een haven van aandacht. Elkaar zien. Elkaar horen. Een steun. Een arm om iemand heen. Een bemoediging. Een gesprekje, maar ook een gebed. Geef elkaar heden dat dagelijks brood. En bij het brood denk ik ook altijd aan de verzoeking. Jezus gedoopt. Gedoopt in de Heilige Geest. Dan wordt 40 dagen verzocht. Dat komt daarop af. En de beproever komt, hè? Dus de beproever komt nu ook bij jou en mij. Die doet dat geitje nog steeds. Hij komt. En hij zegt, als jij de Zoon van God bent, maak deze steen dan tot een brood. Want je hebt honger. En weet je, Jezus had het kunnen doen. Hij verandert ook water in wijn. Maar hij ziet dat dit een afgeleide is van wat God wil met zijn leven. Dat dit afgeleid is van wat God wil en waar hij in meegaat. En hoe weerlegt hij die beproeven? Door een woord wat hier van binnen zit. Een woord uit de Bijbel. Niet van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer geschonken wordt. Het woord dat door de Heer geschonken wordt, wat door de Heer hier van binnen gehoord wordt. Dat zet aan tot innerlijk leven. Dat bemoedigt, dat troost en dat brengt je verder. Maar het stopt niet bij brood. Vergeef ons wat we fout doen. Weet ik dat nog? Of is onze schuld wel vergeven automatisch? Sommige dingen kunnen automatische piloot worden. En wat mij trof is, vergeef ons onze schuld, gelijk ook ik een ander zijn schuld vergeef. Gelijk ik een ander vergeef. Vragen om vergeving is nodig. Vanuit je hart, niet weer omdat het moet, maar vanuit de innerlijke hartsgesteldheid. Maar er ligt eigenlijk een bede naast. En die staan niet los van elkaar. Vergeef mij, want ik vergeef ook die ander. Dat maakt een betere wereld. Maar is dat makkelijk? Dus soms is het makkelijk. Maar soms, als iemand je pijn doet, als iemand je raakt, als er iets gebeurt wat niet prettig is, wat hier snaren raakt, dan is vergeven niet altijd zo makkelijk. Dan komt schuld, dan komt je eigen ik, dan komt je bent geraakt, gekwetst, geschokt. En al die gevoelens, die zijn er dan. Ik heb gemerkt dat vergeven vooral gepaard gaat met bewogen zijn. Met medelijden. Met barmhartigheid. Met inzien hoe God soms dingen inziet. En ik las erover twee voorbeelden. Eentje was een vrouwelijke priester. En haar dochter kwam om door een bomaanslag. En zij legt haar ambt neer. Want zij merkt, ik kan niet vergeven. En stopt ze dan? Nee. Dan gaat ze op zoek elke dag naar Heer, ik wil vergeven. En hoe werkt dat? Ze zoekt mensen op om daarover te spreken. En langzamerhand daalt die vergeving, die rust en die ruimte in haar in. En een ander voorbeeld was een man. En die nam gewoon dat besluit, ik vergeef. Ik vergeef die ander, ik ga daar niet om door. En ik ga verder in de ruimte met u. Dus ook vergeven is niet een ABC'tje, wil ik ermee aanduiden. Het kan op velerlei wijze in je leven werken. Kijk naar Jezus aan het kruis. We weten het allemaal wat hij zegt, hè? Zij weten niet wat ze doen. En dan denk ik, hoe komt u tot zo'n uitspraak? Dat is zo'n gezindheid. Want ik zou denken, ze weten echt wel wat ze doen, of jullie niet? Ze weten niet wat ze doen. Het is een gezindheid en vergeef het hen, Vader. Het gaat zo diep, dieper dan ik nog kan beseffen. Maar het is wel nodig voor die nieuwe wereld. Het is nodig dat zijn koninkrijk komt. Het is nodig om zijn wil, dat die wordt gedaan. Soms moet je bij vergeving een drempel over. Een drempel om voorbij te gaan aan de daden die een ander doet. Maar ook een drempel in jezelf. Bereid zijn om pijn, om wrok, om die gevoelens onder ogen te zien. En ook los te laten. Los te laten bij je Heer. En dan te vertrouwen, en dat geloof ik innerlijk, dat u heling aanbrengt. En eenheid. In het vergeven zelf. Dan word je één, ener, geheeld. En dan volgt die derde bede, en daar heb ik wel een beetje mee geworsteld. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de kwaad. Ja, maar Heer, u leidt mij toch niet in verzoeking, dat bent u toch niet? En Paulus zegt het ook, de Satan is de verzoeker. Je kan er Bijbelteksten naast leggen. Wat bedoelt u daar dan mee? Heb ik gevraagd, wat wilt u? En die nieuwe vertaling hielp mij wel. Help mij om niet tegen u te kiezen. Die is praktisch toe te passen. Help mij om niet tegen u te kiezen. In de verkeerde gedachten, in de verkeerde handelingen, in de onrust. Help mij om niet in die verzoeking te komen. En ik had een moment, een paar weken geleden kwam er iets op mij af. En dat kan je soms hebben, dan komt het op je af. En soms, dan werkt het in me door en dan kom ik in de verwerping of in de neerslachtigheid. Maar op dat moment zag ik hem. En ik dacht, oké, en nu is mijn gebed. Leid mij niet in verzoeking. Ik wil niet mee met die macht van het kwaad. Ik wil mee met wat u erover zegt, wat u erover denkt. En verlos mij dieper van de kwade macht die dan nog wil werken. En dat trof me, dat ik dacht, dat zijn momenten waarin ik kan kiezen. Kiezen voor hem. En de verzoeker, ik zei het net al, hij komt ook op Jezus af. In die woestijn. Na zijn keus. Na zijn doop. Dus sta niet gek te kijken als we keuzes maken dat die verzoeker komt. Hij komt om te beproeven, maar wees niet bang. Want we zien het bij Jezus. Geest Gods werkt in hem en houdt hem staande. Geest Gods werkt in ons en houdt ons staande in de verzoeking. De verzoekingen zijn dan ook niet altijd fijn, hè, beproevingen en tijden van. Maar weet je, ik heb het wel zo gezien dat ik denk, periodes van verzoeking maken ons soms sterker. Maken ons soms bestander. Maak in mij een nieuw bestand, wordt in Psalm 51 uitgezongen. Die vijanden komen. Verlos mij van het kwaad. En dan niet steeds blijven zeggen, dan komt die vijand weer. Nee, Heer, verlos mij van het kwaad. Laat mij voor u kiezen in die situaties. En weet je wat me altijd troost bij Jezus? Dat er dan aan het eind van die verzoeking staat. Hij wijkt tot een zijner tijd. Dus er is altijd hoop en uitzicht dat hij op een gegeven moment weer wijkt van jou. Maar ja, tegen Paulus zegt de Heer, als die Satan 3 keer voor hem staat en hij wil hem weg hebben, wat zegt hij? Mijn genade is je genoeg. Dat kan ook. Het is weer geen vuistregel, maar 1 troost. God zegt wel, je wordt nooit bovenmate verzocht. Nooit bovenmate, en hou dat voor ogen. Nooit wordt je bovenmate verzocht. En dan de slotbede waar zoveel kracht in zit. Waar zoveel kracht in de woorden zit. En ze zeggen ook wel eens, het is toegevoegd aan het gebed. Maar het lijkt me mooi. als we die met elkaar uitspreken. Dat je die woorden voelt als je ze uitspreekt, als je ze straks uitzingt. En dan mag die erop komen. En dan tel ik maar gewoon af, dat is het makkelijkst. Dan gaan we tegelijk. 3, 2, 1. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in aller eeuwigheid. Amen, ja, amen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen. En dat staat, en dat gaan we ook zingen met elkaar. Muzikanten. En we gaan hem zingen